Nou, welkom. Ik had enorm veel energie hierin gestoken. Alleen ik zie dat we met 5 mensen zitten. Dus ik stel voor om mijn presentatie wat anders in te gaan steken. Ik wil wel met mijn verhaal blijven. Maar als er vragen zijn, waarover dan ook, stel ze gerust. Dan neem ik de tijd om ze goed te beantwoorden. Dus heel die introductie hier over wie ik ben, dat slaan we even over. Nou, doen we niet overslaan. Ik ben Bas Leijter, ik werk bij Achmea als solution architect. Met volledige focus op SharePoint en Search eigenlijk. Voor de rest kan ik ook niet heel veel anders. Maar het is natuurlijk zo'n groot product dat je er al heel veel mee bezig bent. En dit zijn mijn contactdetails. Nou, ik ga eventjes vertellen wat Fast Search, waar dat gepositioneerd is door Microsoft. Ik ga wat verschillen en vergelijkingen vertellen over Enterprise Search en Fast Search. En uiteindelijk gaan we ook eventjes wat laten zien hoe je dat kunt configureren allemaal. Wat je er tegenaan kunt programmeren. Waarom het belangrijk is om bij de basis van Search te blijven. Deze sessie is dus voornamelijk configuratie en wat klein beetje development gericht. Omdat het gewoon gigantisch belangrijk is om te weten voordat je echt kunt gaan developen. En met heel veel configuratie kun je al heel veel problemen gaan oplossen zonder dat je hoeft te programmeren. Daarom stiekem toch een developer introduction. Alle andere informatie die heb ik vanochtend behandeld in mijn iets geavanceerdere sessie. Nou, Fast Enterprise Search. Als je gaat kijken, als je de schema's gaat bekijken, wat voor search producten er zijn binnen SharePoint of binnen Microsoft, dan is dat te klassificeren in 3 verschillende soorten producten. Je hebt de Search Server Express varianten, gewoon de Search Server Enterprise varianten. En de Fast Search variant. Nou, de Fast Search variant is de meeste enterprise-gerelateerde search variant die er is. Daar kun je gewoon echt enorm veel mee. Search Server Express, daar heb ik nog nooit mee gewerkt, dus ik kan er niks over vertellen. Enterprise Search, dat is ook een hele goede search-oplossing. Maar als je met een heel groot volume zit te werken, of je wilt geavanceerde queries gaan uitvoeren, of geavanceerd informatie over die, uit die data halen die je indexeert, dan is Fast Search de oplossing. Je ziet ook dat er nog een scheiding is gemaakt tussen internet en productivity gerelateerd licentiemodel. Dus eigenlijk een internet licentiemodel en het productivity of intranet gerelateerd licentiemodel. Normaal gesproken zet Microsoft Fast Search ook zo neer. Dat zijn 2 verschillende licentiemodellen. Dat is belangrijk om te weten, want dat kan heel veel geld schelen. Ik zie hier op linksonder nog een mooi tekstje staan, tekst of pik, maar die heb ik niet ingevoegd. Als je gaat kijken naar deze kaart, ik weet niet of jullie Gartner kennen, die komt jaarlijks uit met van dit soort kaarten. Het is wel redelijk gedateerd uit 2009. Dan zie je dat Microsoft met zijn search product hier rechtsboven is gepositioneerd. Dat was in 2007 wel iets anders. Daar werd de out-of-the-box search van SharePoint als enorm slecht gezien. Toen zat hij meer hier links onder in het kwadrant. Maar in 2008 hebben zij Fast Search overgenomen, een Noors bedrijf, een Scandinavisch bedrijf. Die wel heel goed was. En je ziet ook meteen dat door die overname zij rechtsboven in het segment zijn terechtgekomen. Ik zeg wel, dit is een gedateerd plaatje, maar ik geloof dat dit nog steeds geldt ongeveer. Als we Enterprise Search gaan vergelijken met Fast Search, dan zie je wat overeenkomsten. Dingen die Fast Search wel kan, Enterprise Search niet. En ook andersom. Op functioneel niveau zie je heel vaak dat wordt gezegd van document previews binnen SharePoint. Dat kan alleen met Fast Search. Dat is niet zo. Out of the box werkt het alleen met Fast Search. Dus als je Fast aanzet en je configureert Office Web Applications, want daar zijn document previews op gebaseerd, dan werkt dat inderdaad out of the box. Maar dat kun je ook werkend krijgen in Enterprise Search als je een stukje JavaScript toevoegt. Dan ga je precies jezelf die experience krijgen dat je previews van documenten kunt genereren, previews van PowerPoints, van Excels, en dat je er doorheen kunt sliden. Maar ja, je hebt er gewoon wat werk voor nodig. De vraag is of er ook een CodePlex project voor is. Ik weet niet of die in CodePlex zit, maar op veel plaatsen op internet is er tegenwoordig dat JavaScript stukje te vinden. Want ja, het enige wat je doet is eigenlijk een image ophalen vanuit de Office Web Apps. En that's all.
En de Office Web Apps
zijn verplicht? De vraag is of Office Web Apps verplicht zijn. Ja, dat klopt. Die zijn verplicht. Er zijn ook andere software vendors die iets verkopen waarmee je ook document previews kunt genereren. Bijvoorbeeld PDF's, wat je internetfacing wel interessant zou kunnen zijn. Dat doet Microsoft dus niet. En het nadeel ook van die Office Web Apps, dat werkt alleen in combinatie met de documenten die in SharePoint opgeslagen zijn. SharePoint 2010 opgeslagen zijn. Dus documenten op fileshares die je kunt indexeren op SharePoint 2007, dat gaat niet samenwerken met Office Web Apps. En dat ligt dan aan de natuur van de Office Web Apps, hoe dat werkt. Fast doet niet de preview van PDF-documenten, ook niet. Dat is een extensie die je kunt kopen, die je op SharePoint moet installeren, waardoor je die previews kunt laten genereren. Sterker nog, dat is een hele interessante product zelfs, want dan kun je previews van PDF-documenten genereren, waarbinnen je ook weer kunt gaan zoeken. Heel krachtig. Ik heb het zelf nog niet gebruikt, maar de demos zijn veelbelovend. Zover document previews. Dan hebben we nog een stukje visual best bets. Dat is eigenlijk als je zoekt op een zoekterm, bijvoorbeeld auto of op SEAT, dan kun je een webpartje, dan kun je dat trefwoord definiëren en daarvoor kun je een plaatje of een webpage je iframe laten zien. Voor intranet kan het bijvoorbeeld handig zijn om bijvoorbeeld de menu-weekkaart telkens te tonen als je op menukaart gaat zoeken. Of de nieuwe acties die een verzekeraar bijvoorbeeld gaat starten als je intern op bepaalde trefwoorden zit te zoeken. Zal daar even laten zien hoe dat werkt. User context. Dat is iets profielgerelateerd. Op het moment dat ik werklocatie Tilburg heb in mijn profiel, kan ik Fast via SharePoint zo configureren dat hij mijn profielinformatie geeft om gericht content te tonen. Dus stel je voor dat wij verschillende locaties hebben. En dat hebben wij vandaag mee, een stuk of 10, 15, ik weet het niet precies. Dan is het bijvoorbeeld interessant als ik op Nieuws uit Tilburg ga zoeken, dat de nieuwsberichten uit Tilburg voor mij hoog in de resultaten gaan komen. En dat voor iemand die in bijvoorbeeld Amersfoort werkt, de nieuwsresultaten uit Amersfoort hoog in zijn resultatenlijst krijgt. Nou, die ranking, dus die user context heb ik uitgesproken. Die ranking, dat kun je met document en site promotions gaan regelen. Dus je kunt een URL toevoegen, bijvoorbeeld van de subsite. Of je kunt een URL van een document toevoegen dat gepromoot wordt op het moment dat je een bepaald trefwoord gaat zoeken. Dat kan ook dus ook weer user context gerelateerd zijn. Ander functioneel dingetje wat erin zit, en iedereen kent het hier waarschijnlijk al, zijn de refiners. Dat zit in Enterprise Search, maar ook in Fast Search. Wat het verschil is, Enterprise Search kan over maximaal 250 resultaten uit de resultatenset refiners genereren. En Fast Search doet het over de volledige resultatenset. Dus stel je voor dat ik een refine of een zoekresultaat uitvoer met bijvoorbeeld 10.000 resultaten erin. En er zit heel wat metadata aangekoppeld. Daar kan ik over gaan refinen. Stel je voor dat er één resultaat tussen zit dat bijvoorbeeld over een automerk Seat gaat of zo, of iets anders. En die komt ergens in de onderste regionen van die resultatenset voor. Dan zal het een enterprise search niet oppoppen en een fast search wel. Dus dat is de hele resultatenset versus een gedeelte. Nou, wat enterprise search en fast search ook allebei goed kunnen, dat is het ontsluiten van externe data. Dus ze kunnen bijvoorbeeld via de BCS, Business Connectivity Services, databronnen indexeren. Je kunt externe websites gaan indexeren. SharePoint levert connectoren voor Lotus Notes bij. Je kunt documenten gaan installeren, dat soort zaken allemaal. Fast Search kan ook van die connectoren gebruik maken. Maar ze bieden extra nog een geavanceerde webcrawler bij. Die is bijvoorbeeld heel verstandig om in te zetten als je heel veel met JavaScript gaat werken. Dus dynamische websites. Die hebben een JDBC-koppeling. Dan kun je native tegen databases aan gaan praten en die data indexeren. Er zitten ook wat extra functies bij om bijvoorbeeld, als je een incremental search uitvoert, dat het een stuk nauwkeuriger gaat worden. Ik zal de details verder besparen. En er zit ook een geavanceerde Lotus Notes connector bij. En je bent natuurlijk al vrij om je eigen connector te gaan bouwen. Nou, en dan hebben we als volgende nog de People Search. People Search, dat zit in Enterprise Search en Fast Search. En sterker nog, als je People Search binnen Fast Search gebruikt, dan is dat zelfs gewoon Enterprise Search. Fast kan niet met People Search omgaan, of in ieder geval met personen binnen SharePoint. Dat is ook de reden waarom bij de refiners de social tags niet gebruikt kunnen worden. Social tagging en notes, dat wordt geïndexeerd in de profile database van SharePoint. Ja, en Fast queryt die niet. Dus dat gaat helaas nog niet werken. Ja, nog niet. Het zou best kunnen dat het een volgende versie erin zal komen. Maar ik kan ik niet, maar ik kan me niet voorstellen dat dat in de toekomst niet gaat gebeuren, laat zo zeggen. Dan ook nog wat technische verschillen. Eentje ervan, service applications. Als je enterprise search inricht, heb je één service application die zowel content indexering doet als wat je tegenaan kunt queryen. Of je daar meerdere application services achter zet, dat maakt niet uit, maar dat is één service app. Fast search, die heeft er twee. Eentje die je gebruikt om de content te indexeren. En dat doet hij ook alleen maar, daar hoef je voor de rest weinig mee te doen. En een andere search application, daar kun je tegenaan queryen. Die doet wat meer dingen, daar kom ik eigenlijk nog eventjes op terug. Dan heb je nog relevantiemodellen. Die komen allebei terug. Enterprise search kun je er per webpart eentje definiëren. En dat is redelijk lastig om te configureren. En die van fast search, die zijn gemakkelijker om te configureren, laat zo zeggen. Dat heb ik in mijn vorige sessie ook behandeld. Maar daar kom ik daar ook nog wel even op terug. Dan heb je nog entity extraction. Wat enterprise search niet kan, is metadata extraheren uit documenten. Dus als er bijvoorbeeld locaties in documenten voorkomen, dan kun je wel opzoeken. Dat kun je niet als refiner gebruiken. Dan zal ik daar laten zien wat ik mee bedoel. Fast search kan dat wel. Als je technisch gaat kijken, ook query languages. Er is een federated search objectmodel. Daar kun je inmiddels de keyword query language tegenaan praten. En die query language die wordt vertaald naar een enterprise specifieke zoektaal. Dus SQL heet dat. Of tegen de fast specifieke zoektaal. Dat heet FQL. En custom pipeline extensions. Op het moment dat er wordt geïndexeerd binnen enterprise search, kun je volgens mij, weet ik niet 100% zeker, maar kun je volgens mij niet op inprikken. En binnen fast search is het heel gemakkelijk om daar extensies op te gaan maken. Misschien dat ik die later ook nog eventjes laat zien, want ik weet niet hoeveel tijd ik heb. En als jullie geïnteresseerd zijn in andere dingen die ik ga vertellen, dan trekken we dat er gewoon bij natuurlijk. Nou, getting started. Die service applications, die ga ik even laten zien, hoe dat eruit ziet. Je ziet, kennen jullie trouwens de gewone SharePoint Enterprise Search? Oké, cool. Dan zullen jullie veel herkenbare dingen terugzien. Nou, enerzijds, als je die gaat aanmaken, ga je een nieuwe service application aanmaken. Je ziet dat je één mogelijkheid hebt nog steeds. Dan is die standaard search application. Waar je eigenlijk alleen maar een nieuwe application pool hoeft te creëren. Of eentje hoeft te hergebruiken. Voor het administratiegedeelte en voor het query gedeelte. Als je Fast Search Connector gaat configureren, dan zie je dat wat opties zijn bijgekomen. Onder andere de Content Distributors en de Content Collection Name. Met die Content Distributor moet je opgeven dat je met een Fast installatie gaat praten. Zo zie je ook dat Fast echt een aparte installatie is en geen onderdeel is van SharePoint. Want SharePoint het wel kan gebruiken. En de Content Collection Name, nou, dat kun je eigenlijk vergelijken met een simpel SQL tabelletje. Waar moet al die data in gepusht worden, zodat we ook weten wat we moeten gaan queryen in de toekomst. Het is geen SQL-tabelletje, want het FAST is niet database gebaseerd. Dat staat allemaal heel slim op het FAST-system opgeslagen. Maar dat wou ik even laten weten natuurlijk. Nou, als je de query-componenten gaat bekijken, zie je daar ook weer wat veranderen. En je ziet dat je ook expliciet weer wat webservices moet opgeven. Waar je tegenaan gaat queryen, de administratie uitvoert en dat soort zaken allemaal. Laat ik ook eventjes laten zien hoe je dat ook dan handmatig kunt gaan benaderen. Want dat kan handig zijn bij het queryen van data. Om te kijken waarom iets niet werkt. Of niet werkt zoals je verwacht. Oh, sorry. Als we nu eventjes de fast content service gaan bekijken. Dan zie je hier ook dat het aantal kopjes ontbreken. Onder andere het query gedeelte van wat er in SharePoint Search zit. Dat zit hier niet in. De rest kun je gewoon op een hele normale manier een nieuwe content source definiëren. Je hebt hier ook de keuze uit die 6 standaard connectoren. Als je fast specifieke connector wilt gaan gebruiken, dan zul je PowerShell moeten gaan gebruiken. Want SharePoint zorgt dan ook niet voor die indexatie. Dat doet fast zelf. Je zult dan ook een aparte content collection nodig gaan hebben om die data erin op te slaan. Maar voor de rest is dat allemaal eigenlijk hetzelfde gebleven. Als je naar de fast query gaat kijken, service, ik zit op de verkeerde, dan zie je hier ook dat er weinig is veranderd. Deze ziet er eigenlijk hetzelfde uit als de Enterprise Search administratie pagina. Met als verschil dat er hier een Fast Search Administration kopje is bijgekomen. Nou, dus even kijken. Juist. Het is wel raar dat je in een query-specifieke service wel content source kunt gaan definiëren. Daar kom ik daar nog eventjes op terug. Nou, weet iedereen hier wat managed metadata properties zijn? Oké, is goed. Hoef ik dat niet gaan uitleggen. Nou, als je die wilt gaan administreren in Fast, doe je het onder je Fast Search Administration. En je ziet hier een vrij beperkte set aan functionaliteit om Fast te gaan configureren. Het enige wat je kunt doen is een lijstje bijwerken van een standaard managed property extraction zaken, waar ik straks nog even op terugkom. Je kunt de Crawled Properties categorie opvragen en de Managed Properties toevoegen. Nou, als je Managed Property toevoegt, dat gebeurt precies hetzelfde als in de SharePoint Enterprise Search. Alleen de mogelijkheden die je kunt configureren zijn iets anders. Je ziet hier bijvoorbeeld als je de body selecteert, dat er zaken als, ik weet niet of deze ook in Enterprise Search terechtkomt, maar dat je expliciet Deep Refiners kunt enablen. Je kunt wat full text indexes specificeren. Dat soort zaken allemaal. Als je dan een scope zou willen gaan definiëren, dat heb ik dus straks ook al eventjes verteld. In een andere sessie trouwens, dat was dat dus straks maar niet hier. Nou, dan zou je graag, als je een scope in elkaar wilt klikken vanuit de SharePoint Search, dan zou je dat graag visueel willen doen. Wat hier opvalt, als je een managed property hebt aangemaakt en je wilt een property query gaan uitvoeren, is dat je fast metadata properties hier niet in voorkomen. Ik weet niet of het een bug is of dat het by design zo is gedaan. Maar wat je dient te doen voordat je je fast managed properties kunt gaan gebruiken via de user interface, moet je onder de Enterprise Search metadata properties een placeholder aanmaken. En dat is gewoon eigenlijk gewoon een dummy managed property die zegt van ja, die is aanwezig. En voor de rest, als je een query gaat uitvoeren, ja, doe je ding met dat. Maar hij moet wel aanwezig zijn, anders kun je hem niet gebruiken. Dat over de managed properties. Als je gaat kijken naar de crawled property categories, je ziet bijvoorbeeld de enterprise crawler terugkomen. Dat zijn alle, hoe moet ik dat zeggen, crawled properties die fast tegenkomt als je gaat indexeren. Die worden hier in die categorieën geduwd. Wat je hier ziet is een outside-in categorie. En outside-in is een technologie van, ik geloof, Oracle uit mijn hoofd. En die hebben heel veel normalisatiefilters gebouwd om documenten te kunnen normaliseren. Dus als er een AutoCAD-tekening binnenkomt of een document of een DocX of een weet ik wat voor rare extensie, dan zorgt die outside-in-technologie van Oracle ervoor dat Fast daarmee om kan gaan met die veldtypes. Fast ondersteunt dan ook, ik geloof, 400 verschillende bestandstypen out of the box. Je moet er wel iets voor configureren, een advanced filterpak, maar dat is een kwestie van aanzetten. En dat is ook een gigantische meerwaarde ten opzichte van Enterprise Search. Enterprise Search is veel kleiner met zijn mogelijkheden daarin.
Dit zijn die
i-filters? Nee, dat zijn weer geen i-filters. Okay. Ja, je kunt weer aparte i-filters installeren, als je wilt. Dit zijn geen i-filters in ieder geval. Hoi, welkom. Nou, Fast kun je natuurlijk veel meer gaan configureren als dit. Ik zal straks laten zien wat je met relevantiemodellen kunt doen en zo allemaal. Dat is allemaal PowerShell gebaseerd. Dat kan gewoon niet vanuit dit scherm. Nou, wellicht dat er third-party componenten zijn waarbij het wel kan, maar die heb ik nog niet gezien. Als je met jouw zoekoplossing toch People Search wilt gaan gebruiken, zul je in deze content sources hier van de Fast Query Service, dat is heel tegenstrijdig natuurlijk, je People Search maar gaan moeten configureren. Ja, je kent het waarschijnlijk wel, deze zou weg mogen, SPS3, en dan worden je profielen geïndexeerd. Dus ja, dat gaat gewoon helaas nog niet samen. Nou, op het moment dat jouw databronnen geconfigureerd zijn, je content sources, dan begin ik altijd met het configureren van een search center. Een search center kan out of the box heel veel. Ik zeg niet alles, maar er zijn heel veel mogelijkheden natuurlijk. Ik zal trouwens naar de startpagina terug gaan. Dan zul je ook zien dat het allemaal... nu gaat er iets goed kapot. Je zult ook zien dat die landingspagina precies hetzelfde is als de standaard Enterprise Search pagina van SharePoint. En als je gaat zoeken op een zoekwoord, ik noem iets Ferrari bijvoorbeeld, wat content voor aangemaakt. Dan zie je ook dat je op een eigenlijk zo'n precies dezelfde omgeving terechtkomt. Dat is ook logisch, want het is ongeveer dezelfde site template, precies dezelfde webparts worden gebruikt. Je ziet het refinement panel terugkomen. Je ziet hierboven een kleine wijziging in de zoekresultaten. En je ziet gewoon dezelfde manier van datarepresentatie. Nou, hoe komt dat? FAST en SharePoint Enterprise Search gebruiken met hun webparts precies hetzelfde objectmodel. Dat noemen ze het Federated Search objectmodel. Dus ja, wat je er ook aan de bovenkant in stopt, zeg maar, dat wordt SharePoint zoekt uit waar je naartoe moet, naar de Enterprise Search of naar dat vehicle specifieke gebeuren. En je krijgt je resultaten set terug. Daarom is het ook heel interessant om tegen die standaard API aan te blijven praten waar mogelijk. Want alle spullen die je gratis krijgt vanuit Microsoft kun je natuurlijk blijven hergebruiken. Als je functioneel gaat bekijken wat er nog allemaal in zo'n standaard search oplossing zit. Dan zie je als je naar de site settings gaat een aantal kopjes erbij komen. En één is bijvoorbeeld de fast search keywords. Je ziet dat ik voor Ferrari al iets heb toegevoegd. Als ik zo'n keyword aanklik, dan zie je de mogelijkheid. Dan zie je de mogelijkheid om tweeweg en éénweg synoniemen toe te voegen. Enterprise Search ondersteunt dat niet. Dat is geloof ik uit mijn hoofd alleen éénweg. Een tweeweg synoniem betekent als ik Ferrari's zoek en ik voeg hier een synoniem toe. Dan zal hij, ook als ik op dat synoniem ga zoeken, de resultaten van Ferrari gaan tonen. En de eenweg synoniem betekent als ik hier Ferrari invul en een eenweg synoniem iets anders, bijvoorbeeld Ferrari met 1R, dan zal hij alleen met de query Ferrari ook alle resultaten retourneren die ook aan Ferrari met 1R voldoen. En dat is iets wat Enterprise Search out of the box niet kan. Die keywords. Die kun je voorzien van een best bet. Ik had er geloof ik al eentje toegevoegd. Dat duurt eventjes. Maar blijkbaar niet. En als ik bijvoorbeeld Ferrari ga zoeken, zou ik een best bet kunnen toevoegen die altijd bovenaan voorkomt. Google.com. Je zult een start- en enddate kunnen specificeren voor als je een speciale actie hebt die 2 weken duurt. Die kun je hier timeboxen, zeg maar. En op het moment van dat die datum ingaat, zal het ook pas in je searchresultaten tevoorschijn komen. Ik zal even een apart searchcenter openen, hoef niet telkens te switchen. Als ik nou ga zoeken, als ik nou op Ferrari ga zoeken, tjaka, dan zie je hier dus ook de beschrijving van Ferrari terugkomen. Dat kun je erbij geven. En je ziet ook die best bet terugkomen. Dat is de most likely result natuurlijk wat je terugkrijgt als je op Ferrari gaat zoeken. En het grappige is, dit kun je ook nog profiel gerelateerd gaan doen. Even niet uit mijn hoofd wat er in mijn profiel staat, maar ik ga even gokken. Als ik een user context ga toevoegen. Oh, verkeerde knopje weer. Als ik een user context ga toevoegen. Bijvoorbeeld Tilburg, die heb ik al aangemaakt. Dan kan ik dat ook gaan scopen op profiel eigenschappen. Ik zal laten zien wat er out of the box mogelijk is. Je kunt office location of een ask me about toevoegen. Ik denk dat jullie wel bekend voorkomen vanuit SharePoint. Maar middels PowerShell kun je het nog uitbreiden met bijvoorbeeld je interesses of je divisie waar je werkzaam bent. Profielinformatie die uit externe klantsystemen voor natuurlijk, waarmee de profielen gevoed worden. Dat kun je hier allemaal toevoegen. En als je eenmaal zo'n user context hebt gecreëerd, dan kun je ook daar weer zaken aan gaan koppelen.
Kun je ook dingen uit claims
halen? Uit claims? Nee, uit claims niet. Nee. Ik zit eventjes te denken. Ja, dan moet je wel naar een stukje maatwerk gaan. Zo uit mijn hoofd. Ja, klopt.
Ja, omdat we toch al een claim store hebben in SharePoint, dat is iets van, ja. Dan, om dan nog een second call te doen, ja. Een web service.
Dat is wel interessant dat je zegt dat jullie een claim store hebben. Want zijn het custom claims die jullie hebben gedefinieerd? Ook?
Ja.
Oké, want dat kan kapot gaan in combinatie met SharePoint. Op het moment dat je een publishing, een consumer farm hebt en custom claims, dan kan Fast die ACL zeg maar indexeren. Maar op het moment dat je twee farms hebt, dan heb je een kans dat het kapot gaat. En waarom is dat? Custom claims. Je krijgt altijd een ID van boven de 500. Dat moet op de publishing en consumer farm gelijk zijn. En die ID's, die zijn intern, die zijn immutable. En op het moment dat die immutable claim, of dat die claim niet goed is toegevoegd, of je hebt een foutje gemaakt, of je doet het niet in de goede volgorde, dan gaan die ID's uit elkaar lopen. Op het moment dat die ID's met elkaar mismatchen, ja, dan gaat Fast nooit de resultaten teruggeven. Dus dat is wel een hele belangrijke om mee te nemen. En daar zijn wel best practices voor hoe je daarmee om kunt gaan. Je kunt offline even oppakken als je wilt. We waren gebleven bij de user context. Als ik een user context wil toevoegen aan het woord, Ferraria, zou ik hier een document promotion kunnen toevoegen voor een bepaald zoekresultaat. Je ziet dat ik hier op Ferrari heb gezocht. En het kan zomaar zijn dat dit document, document X, veel interessanter is als document 2. Dus ik kopieer de shortcut. Ik zet hier mijn titel van Best Bed Ferrari bijvoorbeeld. Die naam kun je zelf verzinnen. Ik voeg de user context toe. Add. Hier kun je dus ook weer een tijdspanne aankoppelen. Ik druk op OK. Dan weet ik niet of ik, als deze gebruiker uit Tilburg komt. Ja, en nu zie je dus dat die document 2 een boost heeft gekregen ten opzichte van dat document 1. Dus die heeft een boost gekregen. En dat is vrij excessief. Dat is op basis van een ranking ID, waar ik straks nog even terugkom. Maar je ziet dat er een miljoen punten worden toegekend of zo. En hoe dat verhoudt in andere punten, daar kom je straks wel eventjes achter. Waar waren we gebleven? Oh ja, die keywords. In ieder geval, je hebt dus keywords. Je kunt die aan een best bed koppelen. Je kunt dat ook nog user context gespecificeerd doen. En op het moment dat je ook nog wat dieper de PowerShell gaat induiken, daar heb ik geen voorbeelden van, dan kun je ook nog interessante logische constructies bouwen. Van als ik in die divisie zit en ik werk in Tilburg en mijn baas is die, dan kun je daar ook specifieke contexten aan toewijzen. Goeie vraag.
Als ik op een publieke website zit en ik ga bijvoorbeeld naar Achmea toe,
ja,
dan is het wel aardig dat als ik in Groningen woon, dat ik bijvoorbeeld iets over Groningen te zien krijg.
Ja.
En als ik in Tilburg iets over Tilburg en als ik in België woon, dat ik niet de Nederlandse autoverzekering krijg, maar de Belgische.
Ja, voor de kijkers thuis, want het wordt opgenomen natuurlijk. De vraag is of deze user context, of dat ook met een anoniem profiel kan. Nee, dat is niet. Het zit hard gekoppeld aan de user profile service van SharePoint. Die werkt natuurlijk niet anoniem. Dus dat gaat gewoon niet lukken. Als je dat wilt gaan doen, dan zul je met maatwerk webparts moeten gaan werken. Die bijvoorbeeld je browser history gaan ophalen of zoiets dergelijks. Dat is jammer. Maar het is out of the box niet mogelijk. Maar goede vraag natuurlijk. Een droge mond van alle praten. Nou, en dus ook dat search center gezien met die out-of-the-box capabilities. Sommige functionaliteiten die had ik niet behandeld, die ontbreken in SharePoint Search. Nou, dat was dus die people search, ja. Dat is enterprise search. Het werkt wel, maar niet volledig. Als je nog gaat kijken op dat fast search center. Oh, eventjes op iets zoeken. Dan zie je onder andere dat hierboven een icoontje gewoon mist. En dat is de alert. Je kunt op de enterprise search kun je alerts instellen. Dus als er een resultaat verandert op jouw zoekterm, dan gaat er iets weg. Of dan krijg je een reminder of zoiets dergelijks. Met fast search is dat helaas nog niet mogelijk. En dat zijn eigenlijk Dat is eigenlijk het enige grote verschil wat er is. Ik pak altijd verkeerde slide. Wat natuurlijk mogelijk is op het moment dat je bij de out-of-the-box customisaties blijft, is dat je gewoon slim gebruik kunt gaan maken van refinement webpass bijvoorbeeld allemaal om extra functionaliteit te bieden. Wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet terugkomen op websites, is dat je links een refinement panel hebt. Nou, dit refinement panel. Dit is out-of-the-box te creëren natuurlijk vanuit Fast Search en Enterprise Search ook gedeeltelijk. Maar je hebt hier natuurlijk ook dat er filters worden gezet. En als je daar op klikt, worden die bijvoorbeeld verwijderd. Of dan kun je keuze maken uit andere filter. Nou, dat is daar heb je helemaal geen maatwerk voor nodig. Ik heb gewoon tig oplossingen gezien waar er dingetjes voor worden geprogrammeerd. Maar als jij een stukje refinement panel toevoegt, dat een deel van deze filter toont, kun je dat ook krijgen. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Als ik zoek op een auto die Seat heet. Naar mijn car voorbeeld. Toch niet. Sorry daarvoor. Als ik op een auto van type Seat ga zoeken en ik druk hier op een refiner van bijvoorbeeld het system account, dan zie je boven mij een refiner terugkomen die ik ook weer kan verwijderen. Een stukje JavaScript of een stukje slim XLT formatting kan ik refiner dus ook aanpassen. Zodat er een drop-downtje komt dat ik een ander filter wil selecteren bijvoorbeeld. En hoe heb ik dat gedaan? Dat is eigenlijk heel simpel. Als je ziet hoe die refiners eruit zien. Dan zie je als ik hier op Any Author klik dat ik weer alle resultaten krijg van die auteurs. En ik heb het naampje van wat geselecteerd is. Nou, als je dat slim combineert binnen zo'n refinement webpart. Dan kun je zo'n filter van een x-je voorzien om dat filter te verwijderen. En dan gaat hij weer terug. Dus dat zijn gewoon de standaard out-of-the-box oplossingen waar mensen vaak mee nadenken dat wel allemaal mogelijk blijft. Als je nou nog iets verder gaat kijken. Nou, en dat komt al, zoals ik dat straks al had verteld, dat komt dat Federated Search objectmodel waar alles tegenaan gaat praten. Ik kom hier misschien straks nog eventjes op terug, ligt eraan waar we uitkomen. Hier zie je nog een overzichtje van die search definers, hoe dat eruit ziet in een standaard SharePoint en Fast SharePoint. Of Fast for SharePoint. Je ziet dat deze twee relatief goed eenvoudig overeenkomen. Nou, als je op een standaard manier de out-of-the-box webparts gaat extenden, dan kom je alweer op visuele hele mooie grafische refinement webparts terecht. En die kun je dan ook weer middels XLT of de standaard configuratieopties bepalen wat erin voorkomt. Dus in feite hoef je zo'n componentje maar één keer te ontwikkelen. En hoe je het hem configureert, komt er telkens andere data in te staan. Dat is ook weer een vorm van herbruikbaarheid natuurlijk, die heel belangrijk is. En als je dan nog verder gaat, dan kun je echt custom webpads gaan ontwikkelen die direct tegen het objectmodel van de query service aanpraten, of van het query objectmodel, waardoor je nog vele geavanceerdere dingen kunt gaan krijgen. Nou, die laatste laat ik nu even niet zien. Maar het is maar even om een idee te krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Overigens, die webpages wat ik net liet zien, dat is alleen goed mogelijk als je gebruik blijft maken van het Federated Search objectmodel. Die geeft telkens een XML-bestand terug, wat al die standaard webpages snappen. Op het moment dat je rechtstreeks hier tegen het query objectmodel aan gaat praten, dan krijg je heel ander soort informatie terug, die je allemaal zelf moet gaan ontleden en slimme dingen mee moet gaan doen. Bij dus veel programmeren en dat gaat lastig worden. Dan ziet je trouwens ook als je dan tegen de standaard webservice van SharePoint aan zit te babbelen, dat je dus ook automatisch tegen Fast aan kunt gaan babbelen. Maar alle keywords die worden gezet en zo allemaal, die via Federated Search objectmodel toegekend worden, die zijn dus niet beschikbaar via het query webservice model. Dus dat is een nadeeltje, dat zul je zelf in moeten gaan bouwen. Als je daar gaat configureren, dan zijn twee dingen, of één ding is heel belangrijk, dat is relevantiemodel. Dat is altijd belangrijk, want ja, je resultaten die je terugkrijgt, dat maakt jouw search experience goed of slecht. Kijk naar Google, veel mensen vinden dat een goede search experience, omdat er vaak goede resultaten in terugkomen. mensen in Nederland vinden Bing niet goed, omdat ze naar hun mening slechte resultaten krijgen. In Amerika is Bing afgelopen jaar geloof ik met 30% gegroeid. En hoe komt dat? Mensen van het Fast Product Team die zijn overgegeven naar het Bing Team. Die hebben eraan meegewerkt. Dus ik hoop dat ze snel beschikbaar gaan maken in Nederland. Dan gaan wij daar ook nog fijnere user experience mee krijgen. Ander stukje wat ik nog eventjes aanhaal is entity extraction. Dat is die metadata extractie uit documenten. Dat is ook gewoon configureerbaar en fast. Hoef je niks voor te programmeren. En dat geeft je dadelijk ook een betere manier om met jouw data om te gaan. Nou, dat zei ik al. Een goede search experience komt door relevantie. Hoe werkt dat in enterprise search? Als je gaat kijken in enterprise search, dan kun je een model maken. Dat moet in XML worden gefabriceerd. En wat het allemaal precies inhoudt, dat weet ik niet. Voor mij is het ook eens allemaal hocus pocus taal. Maar ik heb begrepen van de mensen die mee bezig zijn dat het gruwelijk ingewikkeld is om dit goed te doen. Want de waarden die worden opgegeven hier, transform rational en weet ik wat, dat werkt allemaal logaritmisch en zo. Dus als je ergens een heel klein beetje bijstelt, dan kan het een enorme invloed zijn op de resultaten die je terugkrijgt. Dus die slaan we over, want daar weet ik voor de rest ook weinig vanaf. En Fast is dat middels PowerShell te configureren. Je kunt ook meerdere relevantiemodels definiëren, of modellen definiëren, die je ook allemaal binnen één search webpart kunt gaan gebruiken. Enterprise search kan dat niet, die kun je maar eentje definiëren. Moet wel allemaal middels PowerShell, want dan gaan we dadelijk laten zien hoe dat werkt. En hoe is die relevantie bepaald? Je hebt het straks gezien in de vorige sessie, maar ik heb het bewust hierin gezet, omdat het gewoon een van de allerbelangrijkste zaken is binnen een search experience. Je moet ervoor zorgen dat de resultaten die je terugkrijgt van jouw query, dat die gerankt worden op een bepaalde manier. En dat is tweeledig. Enerzijds statisch, dus waar komen de resultaten vandaan en hoe belangrijk vind ik die resultaten waar ze vandaan komen. En dat is index time. Dus dat telkens als jouw index heeft gelopen, wordt het bepaald hoe die documenten of die locaties ervoor staan. Anderzijds is het een dynamische bepaling. En dat heeft te maken met de parameters die je invoert. Als ik zoek op een automerk van Seat, dan worden die aan de hand van die twee parameters, wordt er bepaald ook weer een extra stukje relevantie. Hoe dat werkt, ga ik nu vertellen. Die statische relevantie. Je ziet hier een hele simpele website structuur. Een root site met een aantal subsites. En er zijn een aantal parameters aan gekoppeld. En die parameters, dat zijn de out-of-the-box kwaliteitsparameters. Eentje is URL-diepte. En dat betekent eigenlijk heel, heel simpel hoeveel slashes staan er in mijn URL. Op het moment dat iets in een URL van een document bijvoorbeeld maar één slash staat, is het een heel belangrijk document. Als die ergens in een zevende subsite staat, dus er zitten meerdere slashes in, dan zal het waarschijnlijk een minder relevant document zijn, omdat het diep zit weggestopt. Je ziet dan hier ook dat voor URL-diepte op de root-site 3 punten worden toegekend. Voor de subsite maar eentje. Vervolgens heb ik nog een site rank. En dat betekent eigenlijk van hoe belangrijk is de site waarin de resultaten gevonden worden. Dus hoe vaak wordt er naar die site gerefereerd en hoeveel belangrijke documenten bevat mijn site. Nou, mijn root-site scoort hier 2 punten op en de subsite 1, dat is bijvoorbeeld een HR-site, die scoort daar 6 punten op. En dan heb je ook nog eens de doc rank. En dat betekent eigenlijk van hoe belangrijk is het document wat in die site zit. Dus hoe vaak wordt er naar dat document gerefereerd vanuit andere documenten en vanuit andere sites. Dat is vergelijkbaar met de Google PageRank eigenlijk. Het Fast relevantiemodel, die koppelt daar een schaal aan eigenlijk. URL-diepte krijgt een schaal, een gewicht mee, een site rank en doc rank ook. Nou, als je dat vermenigvuldigt met die punten die hier links staan, dan zie je onderstaand een score eruit komen. Hier begint het al met de relevance tuning, wat er mogelijk is. Want die schaal die kun je natuurlijk aanpassen. Als er op een gegeven moment heel veel slechte resultaten bovenaan komen en je komt tot de conclusie van ja, maar die URL-diepte waar informatie in staat, die is helemaal niet zo belangrijk. Dan draai je dat knopje aan, dan zeg je van dat zet ik op 0. Maar ik vind het gewoon veel belangrijk dat die belangrijke documenten boven komen. Daar heb je al een score voor, dan koppel ik 200 punten per punt aan. En dan kom je aan de onderkant op een heel andere score uit. En je ziet dat die subsite 2.2 helemaal onderaan met 510 punten eerst minder belangrijk was als de rootsite. En die is nu opeens twee keer zo belangrijk geworden. Dus door aan die parametertjes alleen al te gaan draaien, heb jij van invloed op de resultaten die je terugkrijgt. Als je dan ook naar het dynamische gedeelte gaat bekijken, dan heb je een aantal parameters extra. Eentje daarvan is freshness. Wanneer voer ik mijn query uit en hoe staat het in relatie tot mijn document wat ik terugvind? Dus bijvoorbeeld gisteren wordt er een nieuw document door HR gepubliceerd. Daar zijn weinig linkjes naartoe natuurlijk allemaal. Dan wordt die freshness heel belangrijk. Dan zeg je van als je één of twee dagen oud is, dan krijg ik 100.000 punten toegekend bij wijze van spreken. En dat wordt toegekend dus op het moment dat ik die query uitvoer. Want als ik die query 10 dagen later uitvoer, dan is je freshness niet meer zo oud. Dan krijg je daar minder punten voor toegewezen. Dus dat is het tijdsbestek wat mee gekoppeld is. De context, daar ga ik niet te diep op in. Dat heeft te maken met welke velden worden geraakt. Als ik een titel indexeer, of als mijn keyword in een titel voorkomt, dan krijg ik meer punten als dat mijn titel in een body van een tekst staat, bijvoorbeeld in het document zelf voorkomt. Want een titel is eigenlijk vaak veel meer beschrijvend voor het onderwerp van jouw document als de tekst die hierin staat. Als je een 5 steekwoorden hebt, bijvoorbeeld Microsoft Sharp and Guidance of zo, want het zijn 4 woorden. Dan zijn die 4 woorden die erin voorkomen veel belangrijker dan de woordjes, de, het en een en andere woorden die iets minder relevant zijn. Die 4 woorden beschrijven waar het document over gaat. Dan heb je authority. En dat is eigenlijk hetzelfde als linkjes die je op internet ziet. Als je een link naar een andere site opneemt en in die link zit een titel opgenomen. En die titel die matcht met jouw query, bijvoorbeeld Microsoft SharePoint. Dan zal er een gewicht worden toegekend aan die resultatenranking. Als die woorden ook in die titel voorkomen. Query authority. Dat betekent de click-through mechanisme eigenlijk. Dus op het moment dat ik een resultatenlijst krijg. En ik zie zitten kijken wat is de omschrijving van die resultaten. En ik klik op een linkje. Dan krijg je telkens een puntje erbij. En zo tellen dus ook de klikresultaten van je zoekresultaten mee in de relevantie. Dan hebben we een Managed Property Boost. Dat is een interessante. Als je bijvoorbeeld SharePoint data gaat indexeren, dan heb je daar ASPX-pagina's, je hebt bijvoorbeeld DocX-documenten, je hebt oudere doc-documenten, maar je hebt ook veel lijstitems erin. Nou, lijstitems, daar staat vaak veel minder interessante informatie in dan in die overige zaken. En dat wordt samengevat in een Managed Property. Dat is bijvoorbeeld een Managed Property is list item. Nou, als die true is, dan krijg je een negatieve Property Boost van 4000 punten bijvoorbeeld, zodat die list items niet zo snel bovenaan in de resultaten zullen verschijnen. Anderzijds zou je bijvoorbeeld voor alle PDF-documenten een boost kunnen geven plus 5000, zodat die hoog in de resultaten zouden kunnen gaan verschijnen. Maar je moet dus gaan bepalen wat is relevant voor mijn publiek om die afweging te kunnen gaan maken. En de laatste is nog proximity. En heeft te maken van waar komen mijn keywords voor in de teksten. Als ik bijvoorbeeld een tekst heb over een Microsoft SharePoint weer natuurlijk. Of gewoon een algemene tekst. En Microsoft SharePoint komt telkens bij elkaar voor in die tekst. Dan zal dit resultaat een veel hogere ranking erbij krijgen. Als dat ik ga zoeken dan dat als die woorden in de ene alinea en in de laatste alinea verschijnen. Want als die heel ver uit elkaar staan, dan zullen die twee woorden niet bij elkaar horen waarschijnlijk. Dus dan ben je ook veel minder relevant voor het zoekmechanisme. Nee, klopt. Dat is een hele goede vraag. De vraag was weer voor de kijkers thuis. Hoe je dat gaat bepalen. Dat is echt een vak apart. Je moet echt gaan kijken van wat voor search experience wil ik aan mijn klanten gaan bieden, zeg maar. Je moet dus profielen gaan maken van wie kan ik verwachten op mijn site. En waar zijn die mensen geïnteresseerd in? Wat voor soorten informatie en waarom? En het wordt heel lastig in een internet van een bedrijf bijvoorbeeld, waar je 100.000 verschillende, misschien wel 100 verschillende soorten profielen hebt. Je hebt techneuten, mensen die programmeren. Die zijn misschien geïnteresseerd in hele andere resultaten als de HR-medewerkers. Nou, en dat moet je echt gaan inventariseren allemaal. Wat raadplegen ze vaak, wat voor soorten informatie. En hoe je dat gaat doen, daar moeten we naderhand maar eens eventjes over gaan praten, want dat is een onderwerp apart, denk ik. Ik ben er ook niet super goed in natuurlijk, maar het is echt wel een heel belangrijk onderdeel van je search resultaat. Dat was dat. Nou, op het moment dat die statische en dynamische score is bepaald, dan heb je in je totale rank profile wat je kunt definiëren, heb je die kwaliteitsscore, die statische data, dan kun je weer van een weging voorzien, zodat je daar een eindscore voor krijgt. Dat geldt ook voor de freshness, authority en alles wat erbij hoort. Daar ken je weer een weging aan toe. En dan pas heb je totaalscore waar je document aan voldoet. Dus je ziet dan dat je op heel veel plaatsen aan die knopjes kunt gaan draaien om, om je score aan te passen. En dat kan heel vervelend zijn, want als je in één knopje draait, kun je opeens een hele andere verwachting krijgen van je resultaten als dat je gehoopt had, zeg maar. En dat is een vak apart. Nou, deze slide die had ik misschien beter kunnen verbergen. Hoe pas je die relevantie nu aan? Ik zal even kijken of ik daar een PowerShell'tje voor heb. Nou, wat je kunt doen, ik heb hier een rank profile aangemaakt, genaamd TechDSNL1. Wat je als eerste doet, zou je een FastSearch Metadata Managed Property kunnen opvragen. In mijn geval is dat de Content Class. Ik weet niet of jullie die property kennen. Als ik op Content Class STS Web ga zoeken. Ik heb hier een enorme spelfout gemaakt. Dat duurt eventjes. Maar dan ga je alleen maar de SP Web resultaten terugkrijgen. Dus zo kun je eigenlijk een overzicht genereren van alle webs die er, waar je toegang tot hebt zelfs. Vaak gehoord, hoe moet ik dat zeggen? Nou, kritiek niet, maar op SharePoint is. De site membership, ik weet niet of jullie die kennen. Die geeft alleen maar de resultaten terug voor de sites waar je site member bent. Dus als je eigenaar bent van een site, zie je dat niet terugkomen in dat webhart. Dit zou een manier kunnen zijn om te laten zien tot welke webs je allemaal toegang hebt, zonder de site membership te hoeven te gebruiken. Maar als we gaan zoeken op een hekje, een hashtag, dat is een algemene parameter die vast goed snapt. Daarmee geef je alle resultaten uit de index terug. Je ziet dat ik maar 441 heb waar ik toegang tot heb vanwege security training. Enterprise Search kan dat trouwens niet. En je ziet hier dus allemaal sites terugkomen. Developer introduction, press releases enzovoorts enzovoorts. Nou, ik heb nu de managed property van die content class opgehaald. En voor die rank profile heb ik een boost component toegevoegd. En ik heb voor al die STS webs en die STS sites een demote van 4000 punten toegevoegd. Wat wil zeggen dus, als ik een resultaat krijg als wat een website is of een site collection, dan word je naar onderen gepusht. Want als ik op zoek ben naar informatie, het kan zomaar zijn dat mijn mensen alleen maar op zoek zijn naar documenten. Ik weet alleen niet of deze werkt. Ik zal even een PowerShell uitvoeren. In deze functie kan ik alle bestaande managed property of de metadata property boosts uitlezen. Nou, volgens mij zet deze erin, dus hier de STS web aan site voorkomen. En als ik hier nu het relevantiemodel wijzig in TechDS NL. Hier gaat iets goed mis. Dan zou normaal gesproken al deze ranking, of al deze resultaten, zouden een lager in de ranking terug moeten komen. Even kijken hoe dit komt. Nou, weet je wat, we gaan gewoon een nieuwe ranking mechanisme aanmaken. Want dan weten we zeker dat het wel gaat werken. TechDS NL5 ga ik aanmaken. Moet ik wel even. Nieuw. Als ik nou deze PowerShell uitvoer, dan gaat dat gruwelijk mis. Nou, ik hoop dat jullie mij geloven. Maar normaal gesproken krijg je dus echt een degradatie van die sites in je resultatenset. Dat kun je ook uitlezen wat er gebeurt. Er is een tool en die wil ik iedereen aanbevelen om te gebruiken als je met relevantie en fast gaat werken. Want daarin kun je zien hoe een document scoort op jouw relevantiemodel. Oh. En die tool die heet niet zo heel goed bezig op dit moment. Die tool die heet de Fast SharePoint for Search Query Logger van Michael Svensson. En wat die tool doet, Tooling Fast Query Logger, die leest telkens de laatste query die is uitgevoerd in de indexer, of op de Fast Query componenten. Dus op een productieomgeving zul je waarschijnlijk heel veel data voorbij zien komen. Dus dat kun je beter op een dev-omgeving gaan doen. Je ziet hier ook dat de query hashtag is voorbij gekomen. Je ziet hier alle resultaten die voorbij zijn gekomen. Je ziet ook de FQL die is uitgevoerd. Je ziet dat die hashtag is uitgebreid met wat vast specifieke zaken. En je ziet de ranklog terugkomen. Aan de hand van deze ranklog kun je dus je relevance ook meer gaan tunen. Je ziet hier een statische score van 75 en de freshness score worden aangepast. En je ziet dat de total rank score al een stuk hoger wordt. Dus nou dus dat Ferrari, die Ferrari query weer gaat uitvoeren. Nou, dan zie je weer dat hier een bepaalde volgorde in komt. Volgens mij zat hier een boost in. En dat zie je nu ook. Dat die statische score, want die boost die wordt toegevoegd, die is statisch, die we toen straks hadden gedefinieerd, dat er 1 miljoen punten bij zijn gekomen vanwege het zoekwoord Ferrari voor dat document. Hieronder zie je weer andere documenten terugkomen die een stuk lager scoren daarop. Dus dat is het verschil tussen die boost die je handmatig configureert of niet. Een beetje helder wat er relevantiemodellen allemaal, of ja, rankingmodellen allemaal mogelijk is. Want het kan nog veel dieper. Moet je even mijn andere sessie voor terugkijken. Want je kan met full text indexes gaan werken en alles. Dat betekent als je een titelveld bijvoorbeeld doorzoekt, dat het veel zwaarder gaat wegen als een body. Dat is een standaardmodel. Maar als je met search-driven applications gaat werken en je gaat bijvoorbeeld een boekendatabase doorcrawlen. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je weer hele andere velden belangrijk gaat achten. Ik heb het straks eventjes dus over die entity extraction gehad. En wat die entity extraction doet in de pipeline. En de pipeline is eigenlijk de methodiek die wordt uitgevoerd als je index context gaat indexeren. Het formaat van het document wordt bepaald. Die wordt middels die outside-in technologie wordt dat geconverteerd. Vervolgens wordt de language, de taal bepaald. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat FAST ook een vorm van lemmatization bevat. Lemmatization betekent, iedereen kent het rijtje goed, beter, best, beste. Of de besten. Dat zijn allemaal woorden die bij elkaar horen. En dat wordt ook allemaal gecorreleerd aan elkaar. En dat is, per taal is dat belangrijk, want dan heb je andere rijtjes natuurlijk. Dus als ik ga zoeken op goede verzekeraar, dan krijg ik ook resultaten terug voor de beste verzekeraars. Dat soort zaken allemaal. Maar dat even terzijde. Wat die entity extraction doet, die scant de tekst af. En die ziet er allemaal woorden terugkomen. Bijvoorbeeld Redmond, Oslo. En dat wordt tegen dictionary aangehouden. En daarvan kun je dus zeggen dat zijn locaties. Dates zie je terugkomen. Companies zie je terugkomen. Dat zijn allemaal out of the box entity extractors. Of property extractors, zoals je die kunt noemen. Die als metadata worden toegevoegd in de index. Want als je zoekt, normaal gesproken, op solution, dan zou je dit resultaat kunnen terugkrijgen natuurlijk als document zijnde. Dan kun je niet op gaan refinen. Als je gaat zoeken op locatie, .Oslo, ga je alle documenten die het woord Oslo bevatten, ga je dan wel terugkrijgen. Nou, een mooie animatie die ik uit de slide van Microsoft heb geleend. Je ziet hier ook dat je hieronder de metadata, locatie en company en concepts bijvoorbeeld worden toegevoegd. Nou, zo'n entity extractor, die heb ik ook gebouwd. Of ik moet zeggen, genormaliseerd moet ik zeggen. En hoe heb ik dat gedaan? Ik ga eventjes naar mijn foldertje waar mijn spullen in staan. Presentations, fast. Wat ik hier heb gedaan, ik heb een documentje gemaakt en hier staan eigenlijk alle auto's in die ik in mijn content tegenkom. Dit zou je bijvoorbeeld ook als product binnen een bedrijf kunnen zien. Achmea zou bijvoorbeeld al zijn verzekeringsproducten die een bepaalde naam hebben en deze dictionary kunnen opnemen. Wat je hier ook ziet, dat het aantal values twee keer voorkomt. Bijvoorbeeld als ik het woord Jaguar vind, moet ik hem mappen op Jaguar met de hoofdletter. Als ik hem map op Jaguar, een spelfoutje, kan ik ook mappen op de value Jaguar. Zo kun je ook dus spelfouten in documenten. Dus niet de meeste intelligentie hierin zit, maar zo kun je spelfouten natuurlijk ook weer toch opnemen in jouw inzoekresultaten, dat het toch gemapt wordt op Jaguar. Dit hoeft niet case sensitive te zijn, laat ik daar even zien. Wat er gebeurt met deze dictionary, zoals ik al liet zien in de presentatie, die wordt naar lowercase geconverteerd. Dan worden alle kleine letters eruit gehaald. Dan wordt een bepaald regeleinde aan het einde van het document toegevoegd. En vervolgens kun je dat gaan opnemen in jouw fast installatie. Je ziet hier ook PowerShell commando die als add fast resource. Maar dan ben je nog niet klaar. Dan moet je hem nog expliciet gaan toevoegen in jouw configuratie van fast om die dictionary te kunnen gaan gebruiken. Ik ga eventjes laten zien waar zich dat bevindt. Kijken of ik die locatie kan kopiëren uit het document. Dat is makkelijker. Dus deze hier. En hier zit die custom configuratie van dat document in opgenomen. Document processor. Dit document is trouwens out of the box niet aanwezig. Die moet je handmatig aanmaken. Ik was er eerst wezenloos naar op zoek. Wat je hier ziet, dat is die extractor van het type car. Wordt gemapt op de managed property car. En de dictionary met alle values hierin zitten, die heet de cars. Dat is het enige wat je hoeft toe te voegen. Voor service pack 1 kon je geloof ik maximaal 3 van deze varianten toevoegen. Na service pack 1 is het onbeperkt, want je kunt hier onbeperkt aantal extractors gaan toevoegen. Ik ben blij dat ze dat hebben gedaan, want je zit al heel snel aan die limitatie van 3 natuurlijk. Voornamelijk in grote enterprise organisaties, waarvan vast gepositioneerd is. Even kijken, waar zat ik ook alweer? Oh ja, wat er dan nog niet is gebeurd, is een de crawled property mappen. Want vast moet natuurlijk wel snappen waar ze die data in moeten stoppen als hij de data weer gaat indexeren. Ook daar heb ik een PowerShell'tje voor gemaakt. Nou, wat je als eerste moet doen, is een GUID definiëren van de categorie waar die in moet komen. En ik had een hele mooie demo gemaakt, want ik wilde dit netjes gaan doen. Dus ik had een mooie TechDays categorie gemaakt. Nou, dat gaat dus niet werken, kwam ik achter. Die crawled properties categorie, waar je die entity extractors in plaatst, die moet per se in deze komen. Als je dat in een andere categorie gaat stoppen, gaat het gewoon niet werken. Helaas. Ik weet niet of het een bug is, of dat het bedoeld zo is, of technisch complex om dat op te lossen. Maar dat is gewoon eventjes zo. En dat is deze GUID. Nou, vervolgens moet je ervoor zorgen dat er een nieuw crawled property wordt toegevoegd. Van de naam car, die kwamen we net al tegen. En de property set, dus die groepering met die GUID. En je moet het type van het formaat van de spullen die erin komen opgeven. En 31 betekent een string. Dus op MSDN op te zoeken waar al die getallen voor staan. Nou, om die data ook weer te kunnen gebruiken in je solutions, dien je dus een metadata property weer toe te voegen van het type car. Je kunt dan opvoeren of je stemming enabled moet zijn. Dus dat is weer het goed, beter, best. CJAT, CJATS. Nou, ik heb die hier uitgezet, want dat heeft weinig toegevoegde waarde. Nou, ik ben dat deze dus is uitgevoerd. Ik heb het offline al een keertje gedaan. Dan moet je je managed property nog een keer gaan mappen op je crawled property. Dat kun je handmatig doen. Dat kun je natuurlijk ook middels PowerShell doen. En pas dan. Dan moet je nog een index gaan uitvoeren, zodat die data ook weer in die index wordt gestopt. Pas dan kun je dat gaan gebruiken. Maar je ziet, we hebben tot nu toe nog geen regelcode geschreven. Oh ja, of je moet PowerShell als echte code zien, maar dat vind ik hier eventjes van niet. En als je dan refiners bijvoorbeeld gaan aanpassen, en je gaat zoeken op Ferrari, dan zie je dat hier weer terugkomen. Dus hier heb ik weer die Managed Property Car gekoppeld aan Refinement Property. Je ziet dat ik documenten heb als ik Ferrari zoek, waar ook Audi en Seat in voorkomen. En zo kun je dus bijvoorbeeld een productnavigatie gaan bouwen voor jouw searchoplossing allemaal. Dus out of the box kun je heel wat met die metadata gaan doen. Ik zie dat ik nog een kwartiertje ongeveer heb. Wat je nog meer kunt doen als je nog verder gaat doortrekken, is een custom pipeline extension gaan bouwen. Dat betekent dus dat je niet meer met dictionaries gaat werken, maar dat je een custom stage gaat bouwen, die wordt uitgevoerd. Ik heb dat ook wel een voorbeeldje van. Die staat hier. En die doet eigenlijk precies hetzelfde. Ook daar moet je weer die crawl properties gaan definiëren die waar je data mee wil gaan vullen. Ik heb hier een location extractor gebouwd die bepaalde data inleest. Bijvoorbeeld een adres. Dat adres wordt naar een Bing webservice gestuurd. Een geocode location. En dan krijg ik een latitude en longitude van terug. Dus aan de hand van deze logica kan ik mijn data met de index van Fast Search gaan verrijken met extra data. En met die extra data kun je natuurlijk weer vele interessante zaken gaan doen. Dan kun je custom user interfaces gaan bouwen die weer andere lookups gaan doen naar bijvoorbeeld die plaatsnamen. Hoe dat eruit ziet, wat er dan bijvoorbeeld mogelijk is, aan de hand van een lijstje van alleen maar usernames en aan de hand van alleen maar adressen, kun je een search experience gaan bouwen die ook, wat werkt hier niet, je resultaten gaat plotten op bijvoorbeeld Bing Maps, zoals je hier terug ziet komen. Dan kun je dus geocode berekeningen gaan uitvoeren in jouw fast queries, waardoor jouw resultaten ook weer geplot kunnen gaan worden. Nou, dit is zo'n beetje wat ik allemaal wilde vertellen. Ik ga niet meer dieper in op de vehicle stuff zo allemaal, omdat dat nog te lang gaat duren voor de tijd die over is. Maar ik hoop wel dat jullie tot nu toe een beeld hebben gekregen van waar Fast echt veel meerwaarde gaat bieden ten opzichte van Enterprise Search. Wat de configuratieverschillen zijn. En dat je met configuratie alleen al op basis van relevantie en zo veel meer kunt bereiken als met Enterprise Search. Als er vragen zijn, kunnen jullie die nu stellen. Nee, information overload of... Out of the box. Ik weet niet of ik hier een werkend voorbeeldje heb. Ik ga eventjes checken. Ik ga even zoeken. Wellicht dat hij hier staat. Ik denk het wel. Out of the box worden 3 property extractors meegeleverd. Oh, die heb ik hier niet neergezet. Wellicht dat die muis beweegt te veel. Out of the box wordt er een property extractor voor personen meegenomen. Dus voor bekende personen als een Bill Gates en een Michael Jordan en Michael Jackson allemaal. Dat wordt geëxtraheerd uit de informatie. Companies, Microsoft en alle grote bedrijven eigenlijk. En locations, die staat hier niet tussen. Dus dat wordt er out of the box meegeleverd. De rest zul je toch allemaal zelf moeten gaan bepalen en zo moeten configureren. Maar ja, het is ook wel redelijk logisch, want Microsoft weet natuurlijk niet wat voor producten jij bijvoorbeeld aan gaat bieden. Wat voor metadata dat is. En dat is ook afhankelijk misschien bijvoorbeeld van een taxonomie die je hanteert. Dus allemaal. Beantwoord dat je vraag? Goed zo. Sessa? Dank u. Dan zijn we klaar. Bedankt voor het aanhoren. Zo lang.